Laten we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst in de handen van de Heer leggen. De Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook het tweede en het derde couplet van dit lied 57 met elkaar staande zingen. We gaan samen deze dienst in het gebed bij de Heer brengen. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, wat is het fijn om vanavond elkaar als broeders en zusters te mogen ontmoeten. Elkaar te mogen bemoedigen. Maar met name ook een ontmoeting te mogen hebben met uzelf, Heer Jezus. En ons door u te mogen laten bemoedigen. Heer, dank u wel dat u naar uw belofte vanavond in ons midden aanwezig bent. En dat u vanavond tot ons wilt spreken. Dat u onze harten aan wilt raken door de liederen die we met elkaar mogen zingen. Heer, en we willen u ook danken voor iedereen die verbonden is aan de gemeente. Heer, wij zijn ook heel dicht nabij. Heer, en we danken u dat we mogen bidden voor hen die niet bij ons kunnen zijn. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Dank u, Heer, voor alle zegeningen die we ontvangen hebben vanuit uw volk Israël. Dank u wel dat u dit volk geroepen heeft als het heilsvolk. En dat u uw heilsplan vervult en ook tot nu toe vervuld hebt, Heer. Door uw plan uit te werken, Heer, in uw volk Israël. En we danken u, Heer, dat u eens als koning der koningen, als Heer der heren, op de troon van David zult zitten. En vanuit Jeruzalem over deze wereld zult gaan regeren. Heer, dank u wel dat we voor uw volk Israël mogen bidden. Heer, wilt u een muur om uw volk zijn. En we bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We willen ook bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, als we dan zo horen en ook in de kranten lezen dat er grote kerken afgebroken worden in China, die niet geregistreerd zijn. Heer, dan zien we dat de godsdienstvrijheid in China ver te zoeken is. En zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond een heel goed samen zijn met elkaar geven. Wilt u vertroosten en wilt u bemoedigen. In Jezus' naam. Amen. Voordat we afsluiten wil ik u graag nog een paar dingen doorgeven vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament. Eerst een aantal dingen, en daar hebben we vorige week of ook wat over na mogen denken. Over Rahab. Rahab in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, ja, je zou kunnen zeggen de Nieuwe Testamentse Rahab. De Samaritaanse vrouw. Deze twee vrouwen, niet de beste vrouwen, maatschappelijk gezien, sociaal gezien zeker niet. Maar deze twee vrouwen die voor ons zo'n getuigenis zijn. Wij die vanavond een getuigenisdienst hebben, kunnen daar heel veel van leren. In eerste plaats wil ik graag een paar teksten lezen uit Jozua hoofdstuk 2 over het geloof van Rahab. Rahab, een prostituee, een hoer, zoals we dat in het Oude Testament kunnen lezen en ook in het Nieuwe Testament, zowel in de Hebreeënbrief als in de Jacobusbrief. Nou, dan weten we over wie we het hebben. Een vrouw die heel veel mensen ontving in huis en met heel veel mannen het een en ander deed daar in huis. En misschien heeft ze in de eerste instantie ook wel gedacht, kijk, er komen er weer twee. Maar die twee die waren wel wat anders. Dat waren de verspieders van Jozua. En dan lezen we in Jozua hoofdstuk 2 vers 12 en 13. Dat deze vrouw die vraagt aan de twee verspieders. Jozua 2 vers 12 en 13. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken, dat gij mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hunne in het leven zult laten en ons van de dood redden zult. En dan het tweede stukje hierover vanaf vers 17. De mannen zeiden tot haar, wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster, waardoor gij ons hebt neergelaten. En uw vader, uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis brengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hem slaat. Indien gij echter deze onze zaak ruchtbaar maakt, dan zijn wij ontslagen van de eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan en zij gingen heen. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. En dan nog eventjes dat vers uit hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 23. Daar staat, toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar binnen en brachten Rahab naar buiten. En haar vader, haar moeder, haar broeders en allen die haar toebehoorden. Ja, haar gehele geslacht brachten zij naar buiten. Ze wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. Wat mij zo opvalt van deze vrouw, het geloof van Rahab, dat is in de eerste plaats dat Rahab geloofde in de redding van haar hele gezin. Rahab geloofde in de redding niet alleen van haarzelf, maar ook van haar vader en van haar moeder en van haar broers en van haar zusters en van al haar familieleden. Want het Rahab een groot geloof. En ik vind het zo mooi, zoals Jozua, die hier dus alles mee te maken heeft, later aan het einde van zijn leven zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Rahab en haar huis werd behouden. En Jozua zei later, ik en mijn huis. Als je gelovig bent, als je gelooft in de Jezus, geloof je dan ook in de redding van je gezin? Geloof je dan ook in de redding van je familieleden? Wat doet dat geloof? Wat doet dat geloof in jouw persoonlijk leven naar jouw naaste familieleden? Rahab, weet u, natuurlijk kan ik me voorstellen dat Rahab op een gegeven moment daar bekend stond in die plaats van, nou, als er één huis is wat verwoest, dan is het huis van Rahab wel. Maar het is het enige huis wat over hen blijft staan. Rahab geloofde in het heil. En Rahab die vroeg en die bad als het ware, die smeekte om het behoud van haar gezin. Mensen, zo serieus is het. Ik weet niet hoe morgen de situatie... Wij bagatelliseren dat misschien een beetje. Hè? Van, oh, nou ja, dat duurt nog wel een poosje. Maar het zou best morgen voor het laatst kunnen zijn. En dat jouw ongelovige familieleden vanaf dat moment voor altijd verloren zijn. Houden we daar wel rekening mee? Nou, Rahab die was hier zo van overtuigd, ze moeten gered worden. Anders leven ze over een paar dagen niet meer. Dan ben ik ze allemaal kwijt. Dat was de nood in het leven van Rahab. En ik denk dat we daar heel veel ook van kunnen leren. Van de verantwoordelijkheid die Rahab droeg voor haar familieleden. Het tweede wat we zo mooi vinden in het leven van Rahab, dat is ze geloofde in dat betrouwbare teken. En dat betrouwbare teken was niets anders dan dat rood scharlakenkoord. Zoals het Joodse volk moest geloven in het bloed wat aangebracht werd aan de buitenkant van de huizen, waardoor ze in leven bleven, bij het Pascha, de uittocht uit Egypte, zo geloofde Rahab in de kracht van dat rood scharlakenkoord. En weet u, dat hele eenvoudige geloof van Rahab, dat heeft haar behouden. Geloven wij ook in het bloed van Christus. In het bloed van Christus, wat voor ons gevloeid heeft. Haar geloof was zo gericht op dat ene betrouwbare teken. God zei dat ene betrouwbare teken, dat is jouw redding. God zei dat ene huis waar jullie verzameld moeten worden, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, er is in deze hele wereld maar één huis wat gered wordt. Dat is het huis van God. Dat is de gemeente van Jezus Christus. En wat is het belangrijk dat je daarbij hoort, bij dat ene huis. Het is één betrouwbaar teken, het is één huis en het is maar één boodschap. Eén boodschap van Jezus Christus. En de derde wat mij opvalt, dat is, zodra die verspieders weggingen, heeft Rahab dat koord, dat scharlakenkoord aan haar venster gebonden. Ze heeft dat scharlakenkoord niet aan de binnenkant laten hangen, maar aan de buitenkant heeft het laten hangen. Daarmee zou je bijna denken, joh, verraad je jezelf als een overloper. Maar zij wilde eigenlijk niet meer bij die mensen in Jericho horen. Zij wilde bij het volk van God horen. En dat plaatste haar als het ware buiten haar eigen stad Jericho. Maar wat zo mooi is, vanaf het begin zie je dat Rahab de straat opgaat en haar broers uitnodigt, haar zusters uitnodigt, het hele geslacht van Rahab uitnodigt. Ze komt bij papa van, papa, de stad Jericho wordt verwoest. Er is maar één plek waar je veilig bent, dat is in mijn huis, bovenop de muur. Nou, je kan beter binnen de muur veilig zijn dan bovenop de muur en dan nog wel aan de buitenkant van de muur staan. Dan ben je het eerste aan de beurt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat vader en moeder Rahab, die zeiden van, Rahab, je hebt het dit keer helemaal goed mis hoor. Jij leeft helemaal aan de buitenkant van de muur, precies op die plek waar de Israëlieten vandaan komen. Nee Rahab, dit keer niet gebeuren. En Rahab die is zo overtuigd van haar geloof in dat teken. En ja, vader en moeder die laten zich overreden. En vader en moeder die zetten de stap en die gaan inderdaad bij Rachab in huis wonen. Maar Rachab, één dingetje, geen vreemde man in huis, hè? Hebben ze misschien tegen Rachab gezegd. Nee, er kwamen helemaal geen vreemde mannen meer in huis. Alleen haar eigen familie. En wat is het toch geweldig, hè? Dat als dan de stad instort, dat het huis van Rachab vier overeind blijft staan. En dan zie je op een gegeven moment dat haar vader en haar moeder, haar broers en zusters, haar hele geslacht. Och, wat zullen ze Rachab blij geweest zijn. Wat zullen ze Rachab dankbaar geweest zijn. Rachab, dank je wel. Dat jij ons in je huis uitgenodigd hebt. Mensen, daar kunnen we zoveel van leren van deze vrouw. Het geloof wat deze vrouw hier toont. Niet alleen een geloof in woorden, zoals Jacobus zo mooi zegt, maar een geloof in daden. Het is de daadkracht in het leven van Rachab. En dan die andere vrouw. Laten we even kijken in Johannes 4. Die andere vrouw, die Rachab uit het Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen. Want de naam van deze vrouw is niet bekend in Johannes 4. Wat dat betreft zou het heel veel vrouwen kunnen zijn die hier beschreven worden. Maar hier heb je de Samaritaanse vrouw. En deze Samaritaanse vrouw, die heeft hier een ontmoeting met Jezus. En dan staat er in vers 29 van Johannes hoofdstuk 4, dat zij, in vers 28 te beginnen, de vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zeide tot de mensen, komt mede en ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en ze kwamen tot hem. En dan in vers 39. En uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem om het woord van de vrouw. Die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Rachab in het Oude Testament. Deze vrouw in het Nieuwe Testament. Deze vrouw die heel eenvoudig zegt, komt mede en ziet een mens. Rachab, of deze vrouw, deze Samaritaanse vrouw die een ontmoeting met Jezus had. Die verlossing vond bij Jezus. Die begrip vond bij Jezus. Die geen veroordeling vond bij Jezus. We hebben het gelezen uit Johannes 3, kun je dat lezen, dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. En al die oud-testamentische wetten van een vrouw die overspel pleegt moet gestenigd worden. Een vrouw die dit, al die wetten in het Oude Testament, degene die wetten gegeven had, die stond voor deze vrouw. En Jezus heeft haar niet veroordeeld. Jezus heeft haar in liefde aangezien. En deze vrouw die heeft Jezus leren kennen. Die heeft de liefde van God leren kennen. En die heeft ontdekt dat er één is die haar leven totaal kan veranderen. En weet je, dat is hetgeen wat wij nodig hebben. Het getuigenis van deze vrouw, is dat moeilijk? Nou, we hadden het net over Leander, dat hij geen theologische opleiding gevolgd heeft. Dat heeft broeder dominee Malgo ook niet gehad, ook niet een theologische opleiding. Maar God heeft hem geroepen. God heeft hem geroepen en God heeft hem gevuld met de Heilige Geest. En weet je, het getuigenis van deze vrouw was zo krachtig. Waarom? omdat getuigenis van deze vrouw zo eenvoudig was. Zo levensecht. En weet je, dat brengt zoveel kracht teweeg. En deze vrouw die zei heel eenvoudig, kom maar en zie maar. Maak het ook maar mee. En wat Mari ook zei, soms ja, heb je wel eens ja, de vraag van in hoeverre heb ik de vrijmoedigheid om een getuige te zijn? In hoeverre kan ik een getuige zijn van hem? En weet je, het heeft alles te maken met jouw persoonlijke ontmoeting met Jezus. Als je een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt, en dat Jezus jouw hart aan kan raken, dat Jezus jouw leven als het ware in vuur en vlam kan zetten, dan ga je daar ook over vertellen aan anderen. En dat doet de Geest van God in je. Nou, er staat hier zo prachtig van deze stad in Sichar. Velen uit die stad kwamen tot geloof. Waarom? Om het woord van deze vrouw. En wat had deze vrouw dan verteld? Hij heeft me alles verteld wat ik gedaan heb. Hij heeft mij vergeving gegeven. Hij heeft mij in liefde aanvaard. Weet je, dit getuigenis heeft deze stad volkomen veranderd. En dan staat er aan het einde in het stukje dat de mensen op een gegeven moment naar deze vrouw gaan en zeggen, nou, weet je, wij geloven niet meer om wat jij gezegd hebt, want wij hebben hem zelf mogen horen. Hij heeft zelf tot ons gespreekt. En nu weten we het. Nu weten we het zeker. Hij is, de vrouw dacht, bent u een profeet? Later zei die vrouw, bent u dan misschien de Messias? En wat zeggen ze aan het einde? Aan het einde van vers 42 staat, want wij hebben gehoord en wij weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Heiland, geneesheer, de heler, degene die ons leven heelt. Oh, wat prachtig dat wij van deze twee vrouwen, Rahab, die zo'n verantwoordelijkheid voelde voor haar eigen gezin, ook jonge ouders onder ons. Kinderen hebben geen geduld. Kinderen wachten niet. Het zou zomaar kunnen gebeuren, voordat je het weet, dat je je kinderen geestelijk kwijt bent. Grootouders onder ons. Wat is het belangrijk? Dat wij van deze Rahab leren. Van deze Rahab leren om verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen gezin. En te vertrouwen op dat koord, te vertrouwen op die boodschap. Mensen, wat is het belangrijk? Dat wij opnieuw vanuit onze relatie met Christus heel eenvoudig aan de mensen om ons heen vertellen wat Jezus voor ons betekend heeft. Dat is een getuigenis. En dat krachtige getuigenis wil hij net zoals toen gebruiken, ook in uw leven. Ook morgen. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken. Heer, als we kijken naar de eerste apostelen, die zo'n krachtig getuigenis gaven, niet omdat ze prachtige theologische verhandelingen opvoerden, Heer, en dat er hele mooie, dichtgetimmerde preken waren. Heer, er staat zelfs dat ze verwonderd waren, want het waren ongeletterde mensen, maar die met zoveel kracht en zoveel overtuiging konden vertellen dat Jezus voor hen aan het kruis gestorven is, dat God dat zo geleid heeft. En dat Jezus de dood overwonnen heeft. En dat we in Christus Jezus vergeving van zonde ontvangen hebben en eeuwig leven. Dat we niet in het oordeel komen. Heer, we vergeten het vaak. Maar net zoals bij Jericho, Heer, hangt het oordeel boven onze wereld. En Heer, wat is het dan geweldig dat we bij u in dat huis, in uw huis, Heer Jezus, volkomen veilig zijn. Dat huis, dat schuilt achter het bloed van Christus. Heer, we willen u vragen, wilt u ons helpen om een Rahab te zijn? Om verantwoordelijkheid te dragen voor onze gezinsleden, voor onze familieleden. Heer, om, zoals Rahab dat deed, eerst ging pleiten, eerst ging smeken om het behoud van haar gezin. Daarna het teken bevestigde aan haar huis. En ten derde erop uitging om haar familieleden in huis uit te nodigen. Heer, maar het smeken om het behoud ging wel vooraf aan het behoud van het gezin van Rahab. Heere, wilt u ons helpen om in liefde, in trouw te bidden voor hen die ons toevertrouwd heeft. Heer, we willen u vragen, wilt u ons helpen om vanuit onze contacten, onze relatie met u, Heer Jezus, de wereld in te gaan en heel eenvoudig te zeggen, kom en zie. Kom maar en zie maar de mens die mij veranderd heeft. Heer, dank u wel voor dit getuigenis. Wil u bidden, Heer, wilt u dat getuigenis ook in ons persoonlijk leven uitwerken en dat we met grote vrijmoedigheid en volheid van de Heilige Geest, zolang het nog kan, gebruikt mogen worden in deze wereld die steeds donkerder aan het worden is. Heer, we willen u bidden, wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren, ons een goede week geven en ons ook de komende week maar heel dicht bij u houden. Wilt u de activiteiten zegenen, Heer, in de gemeente? Wilt u uw zegen er ook over schenken, Heer? En we danken u, Heer, dat we ons zo voor de komende week aan u mogen opdragen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw goedheid en voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Lied 189 uit Johannes de Heer. Lied 189 uit Johannes de Heer. Heerlijk evangeliewoord. Roep het de ander maar toe. Jezus die houdt van zondaren. 189, 1, 2, het derde staande. Dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 189. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.